We waren gebleven in hoofdstuk 2 van het boek Rut. We hebben de vorige keer wat achtergronden bestudeerd van die kwestie van de losser. Wie de losser eigenlijk is. Welke rechten en plichten hij heeft. Want dat recht tot lossing, dat is immers de achtergrond van dit Bijbelboek. We zijn daarbij ongeveer gekomen bij vers 7, dacht ik, van het tweede hoofdstuk. Ik kijk niet op een vers hoor. Vers 7 van Rut hoofdstuk 2, waar gesproken wordt over Rut die bezig is Aren te lezen, op te rapen, van het land van Boas. En waarbij de maaiers van haar getuigen dat zij is gekomen en heeft gestaan van des morgens af tot nu toe. Nu is haar te huis blijven weinig, staat er in vers 7. Er staat in de vertaling van de morgen af. In feite staat er gewoon heel de morgen. Ze is de heel de morgen al bij Boas op het land. Dat wil zeggen op het land van Boas. En ze is weinig thuis, staat er. Ze is druk bezig. Ik heb de vorige keer al gezegd dat die situatie van Rut op de akker van haar losser, zonder dat zij nog gelost wordt, overeenkomt onder andere met de positie van Israël onder het oude verbond. Want onder het oude verbond kende Israël haar losser. Dat wil zeggen, Israël woonde in het land des Heren. We hebben dat om andere reden trouwens vorige week of vorige keer gelezen uit, wat is het, Deuteronomium 25. Over het land zal niet voor altoos verkocht worden, want het land is mijn, spreekt de Heer. En daar ging het om de kwestie dat het land uiteindelijk gelost zou worden en terug zou keren tot de oorspronkelijke eigenaar. Maar het neemt niet weg dat de Heer zegt, het is mijn land. En zo vinden we hier het land van Boas. In het land van de Heer woonde Israël. En Israël plukte de vruchten, letterlijk, van het beloofde land van Palestina, het land Canaan. En hier vinden we dat Rut de vruchten plukt van het land van Boas. Zonder dat werkelijke lossing nog plaatsvindt. Want dat zou pas later gebeuren. Daar gaat het nu om. En dan is het treffend dat hier staat dat deze Rut inderdaad in de hele morgen al op dat land daar geweest is. Ze was er niet weg te slaan, bij wijze van spreken. En ze bleef er ook. Dat is wat we in de rest van dit hoofdstuk ook zien. Want pas aan het eind van dit hoofdstuk lezen we dat ze terugkeerde en verbleef bij haar schoonmoeder. Dat is vers 23 dan van hoofdstuk 2. Maar ik lees maar even verder in vers 8. Waar namelijk staat, toen zeide Boas tot Rut, hoort gij niet, mijn dochter, ga niet om in een ander veld op te lezen. Ook zult gij van hier niet weggaan, maar hier zult gij u houden bij mijn maagden. Uw ogen zullen zijn op dit veld dat ze maaien zullen, en gij zult achter haar lieden gaan. Hebben de jongens niet geboden dat men u niet aanroeren? Als u dorst, zo ga tot de vaat en drink van hetgeen de jongens geschept zullen hebben. Zodat alle, laten we zeggen, alle zegeningen die op het land van Boas maar te vinden zijn, die worden zo zonder meer toegewezen aan Rut, opdat ze daarvan gebruik zou maken. Ik ben vorige keer min of meer geëindigd met te zeggen dat Rut dus feitelijk hier al leefde alsof ze al gelost was. Dat ze was nog niet gelost of verlost, maar het was een vooruitgrijpen op de toekomende lossing. Dat was de situatie van Israël onder het oude verbond. Maar zoals bekend, alle situaties van Israël in de loop der eeuwen zijn altijd illustratief voor de omstandigheden waarin de schepping zich verkeert of zich bevindt, of waarin de individuele mens zich bevindt, enzovoorts. En ik heb geprobeerd te laten zien dat Israël onder de wet, Israël onder het oude verbond, als volk des Heren, maar nog niet verlost, in feite een beeld is van de hele schepping in deze tegenwoordige tijd. Ik bedoel niet speciaal deze bedeling, maar ik bedoel de tijd vanaf Adam tot aan de jongste dag. Een wereld die nog niet verlost is, maar die wel leeft uit de verlossing die in de toekomst tot stand zal komen. We kunnen zeggen, bijvoorbeeld over de geschiedenis van Israël, even de hersens een beetje losmaken, begin van de avond, hè. We kunnen zeggen over de geschiedenis van Israël, dat Israël geroepen werd uit Egypte, gezet werd in het beloofde land, maar toch zou Israël pas definitief in dat beloofde land wonen na de dood en opstanding van de Messias en na haar bekering tot de Here. En wij weten dat het pas in de toekomst, in verband met de wederkomst van Christus, zal plaatsvinden. En pas dan zal de definitieve verlossing tot stand komen. Zodat eerst sprake is van een verlossing uit Egypte, maar het is niet definitief. Het is wel het werk van God, ongetwijfeld. Het is een werk waardoor Israël in het bezit van zekere zegeningen gesteld wordt in verband met een land van de toekomst. Maar niettemin hebben Mozes en Jozua, nog David, hen de vervulling van die belofte gebracht. Want de vervulling van die belofte ligt echt in de toekomst. Nu, datzelfde principe is van toepassing in elk geval op de hele schepping zoals wij die kennen. Want we hebben geleerd uit de schrift over een wereld, een aarde in ieder geval, die woest en ledigheid en duisternis geworden is, die door God echter hersteld wordt tot een situatie zoals hij zich vandaag bevindt, waarbij inderdaad scheppende kracht van God optreedt, dat is waar. Al praat ik nou niet over het begin van de schepping, maar God heeft wel degelijk de mens geschapen, heeft de dieren geschapen. Er is wel degelijk sprake van scheppende kracht van God, die uit een gestorven wereld als het ware een nieuwe wereld tot stand brengt. Maar het is niet de definitieve, want al die dingen die in Genesis 1 gebeuren zijn een voorafschaduwing of zijn een vooruitgrijpen op dat wat alsnog in de toekomst zal gebeuren. En wat ook in het Oude Testament werd aangekondigd, namelijk, zie, ik schep nieuwe hemelen en een nieuwe aarde. Dat, hoe goed die oorspronkelijke aarde dan ook was, hij was toch niet goed genoeg. Hè? Want we krijgen er wel eens discussies over namelijk, over dat de Heer dan toch zei dat het goed was en zo. Maar hij was dan toch niet goed genoeg. Want hoe dan ook, er komt een ander voor in de plaats. En daar gaat het nou maar om. En zo was het bij de verlossing uit Egypte. Het is ongetwijfeld een verlossing geweest. En Israël moet beschouwd worden onder het Oude Testament als een verlost volk. En zeker in typologische zin is het zo. Maar toch lag er een verlossing voor Israël weggelegd. Een definitieve verlossing voor de toekomst. En dat is het principe. Maar voor het zover is in de toekomst, leefde Israël in het verleden onder het oude verbond wel degelijk uit zegeningen die eigenlijk verband houden met het nieuwe verbond. Het is misschien wat moeilijk te begrijpen, maar het oude verbond waaronder Israël leefde vroeger, dat oude verbond was eigenlijk niet anders dan een illustratie van het nieuwe verbond. Het was een aanleiding tot een betere hoop, staat er in de Hebreeënbrief. Het is een schaduw der toekomende goederen. Kortom, de wet getuigde van de rechtvaardigheid Gods die in de toekomst geopenbaard zou worden. En toch leefde Israël uit de zegeningen van die schaduw en van die aanleiding en van dat getuigenis. Het leefde dus uit zaken die feitelijk pas in de toekomst aan Israël gegeven zouden kunnen worden. Want hoe dan ook, op elk jaar, om een voorbeeld te geven, elk jaar moest de hoge priester op grote verzoendag verzoening doen voor de zonde des volks. Maar de Hebreeënbrief zegt nadrukkelijk dat in feite van verzoening nooit sprake geweest is, want bloed van stieren en bokken, dat was het bloed van de grote verzoendag, kon immers de zonden van het volk niet wegnemen. God rekende hun geloof tot gerechtigheid, dat is allemaal waar. En God rekende hen rein, maar het neemt niet weg dat de werkelijke reiniging pas plaats zou vinden bij de werkelijke lossing, en dat zou pas later zijn, in de toekomst. En zo vinden we dat ook in de situatie van deze wereld, het bijzondere voorrecht van de mens die in deze wereld leeft sinds Adam, dus laat ik het zo zeggen, het bijzondere voorrecht van Adam en zijn afstammelingen is dat hoewel zij geformeerd werden uit de stof van een gevallen wereld, zij toch leven uit zegeningen die verband houden met de toekomst. Het zijn zegeningen die het resultaat zijn van Gods scheppende kracht, van Gods herscheppende kracht ook, van het feit namelijk dat God leven maakt uit de dood. Kortom, zelfs de oude schepping leeft feitelijk vanuit de opstandingskracht van God zelf. Het is misschien vreemd om er zo over te praten, maar zo is het toch wel. God wekte niet alleen de Heer Jezus Christus op uit de dood en maakte hem tot eersteling van een nieuwe schepping, maar daarvoor illustreerde hij die waarheid en demonstreerde hij zijn kracht. Niet alleen dat hij ook Isaac voortbracht uit een verstorven Abraham en een verstorven Sarah, dat is precies hetzelfde, was leven uit de dood, maar het was zelfs zo dat hij Adam formeerde uit een gestorven wereld. Uit een aarde, de wereld die woestheid en ledigheid en duisternis geworden was. En u ziet dat hetzelfde thema zich steeds opnieuw herhaalt om uiteindelijk vervuld te worden in de opstanding van Christus. En met als consequentie daarvan het tot stand komen van een compleet nieuwe schepping en het verdwijnen van de oude schepping. Dat is het. En dat proces van het wegdoen van het oude en tot stand komen van het nieuwe, dat is de proces van lossing. En ik heb vorige keer gezegd, voordat de lossing plaatsvindt, kan men al leven vanuit de zegeningen van die lossing. Vooruitgrijpen op dat wat in de toekomst tot stand zal komen. En wanneer wij geneigd zijn om onszelf te zien als verlosten, wij zijn namelijk al verlost, dan zeg ik dat is heel fijn dat we dat zien. En toch blijft er nog een ander beeld over, namelijk van dat wij uitzien naar zelfs nog een toekomende verlossing. Want hoewel wij fundamenteel in geestelijke zin verlost zijn, wachten wij nog op de toekomende verlossing, namelijk de verlossing van ons lichaam. En dan krijgen we precies hetzelfde verhaal. Wij zijn bestemd voor de hemel. Als gelovigen, we hebben een hemels burgerschap, een hemelse erfenis enzovoorts. Wij zullen dus naar de hemel gaan, zoals de meeste mensen dat formuleren. Gelovigen, echte gelovigen heb ik het dan nog over ook. Die gaan ervan uit dat ze naar de hemel gaan. En dat is terecht, maar het neemt niet weg dat wij nu reeds in Christus gezegend zijn met elke geestelijke zegening in de hemel. Want dat was Efeze 1 vers 3, om maar een voorbeeld te noemen. En waar het om gaat is dat ook wij vandaag de dag zelfs leven vooruitgrijpend op dat wat in de toekomst aan ons geopenbaard zal worden. Zodat dit een heel eenvoudig Bijbels principe is, voordat de verlossing compleet is volledig gerealiseerd is, leeft men al uit de verlossing die in de toekomst zal komen. Want wij allen zijn in hope zalig geworden en per slotverrekening, wij geloven in dingen die nog niet gezien worden. Ja, dat is alle gelovigen altijd zo geweest. En wij verwachten, wij persoonlijk verwachten dat ons geloof verwisseld wordt voor aanschouwen. Bij de komst van Christus en bij de opname van de gemeente enzovoorts. Maar ik moet dan toch zeggen dat uiteindelijk alle geloof pas vervuld wordt na de jongste dag. Dat wil zeggen, ook in de 1000 jaar. Leeft men zelfs nog vooruitgrijpend op dat wat in de toekomst tot stand zal komen. Want ook dan is de verlossing nog niet voor de 100% gerealiseerd. Zie, is nog niet bekrachtigd. Dat komt pas wanneer deze oude aarde en hemelen verdwijnen en voor hen geen plaats meer gevonden wordt. En dat de nieuwe hemel en nieuwe aarde gezien worden. Dat is Openbaring 21 en 22. Daar komen we dan terecht. En pas dan zijn alle beloften Gods vervuld en dan is de verlossing compleet. En u ziet, je kunt het begrip verlossing heel breed toepassen. Je kunt het ook heel smal toepassen op ons persoonlijk leven. Dat kan allemaal. En dat is zo, omdat het ook met wedergeboorte zo kan. Dat heb ik eerder al eens gedemonstreerd. Je kunt wedergeboorte beschouwen als een principe wat voor toepassing is op de gelovigen of op Christus. Je kunt het toepassen op de hele gemeente. Je kunt het toepassen op Israël. Je kunt het toepassen op de volkeren. Je kunt het toepassen op de hele schepping. Nou, daar gaat het maar om. Dus vooral niet een te smalle toepassing maken van dit principe, want het is een principe wat zich herhaalt op verschillende niveaus en in verschillende bedelingen. Maar dat principe is dan dat voordat de verlossing compleet is, men leeft uit de verlossing die pas in de toekomst tot stand zal komen. En zo is het hier, er wordt zelfs een heel hoofdstuk eigenlijk aan besteed, want daar komt het op neer. Een heel hoofdstuk wat niks anders zegt dan dat Rut zegeningen ontvangt waar ze eigenlijk nog geen recht op heeft, maar die ze pas in de toekomst, waar ze eventueel in de toekomst pas aanspraak op zou kunnen maken. En toch gebeurt het zo. Laat ik maar verder lezen, dan kom ik in vers 10. Daar staat, toen viel zij op haar aangezicht en boog zich ter aarde en zeide tot hem, waarom heb ik genade gevonden in uw ogen dat gij mij kent, daar ik een vreemde ben. Het is merkwaardig, we hebben al eerder al gezien in vers 2, dat deze Rut zoekt naar genade en hier heeft ze dat ontvangen. Dat is het principe namelijk, dat hoe dan ook, wie er ook leeft uit die toekomende zegeningen, het is altijd enkel en alleen op grond van genade. Want zoals gezegd, we praten hier over lossing, maar lossing is niet een plicht, lossing is het recht van de losser, hij heeft niet de plicht. Rut kon niet zeggen, gij zijt de losser, Boas, en nou moet er gelost worden. Dus ik heb recht op deze aren of zoiets. Dat is niet het geval. En dus, als ze toch krijgt toegewezen, als ze toch de vrijheid krijgt om daar die aren op te lezen enzovoort, dan is dat zeker zonder meer de uitdrukking van genade. En zo is het altijd. Het is een onderwerp wat in het Nieuwe Testament natuurlijk uitgebreid naar voren wordt gehaald. Dat hoe dan ook het overblijfsel van Israël, oftewel de gelovigen, er slechts zijn op grond van genade. Door de verkiezing van Gods genade. Of door Gods verkiezende genade, want dat is het dan eigenlijk. Hè? En zo is het hier ook. Zij weet het heel goed. Zij buigt zich en zegt, Waarom heb ik genade gevonden in die ogen dat gij mij kent, dat ik een vreemde ben? En dan zie je die bijzondere situatie. Laat ik nou eens een oud voorbeeld geven, dat van Adam dus, hè. Adam, er worden heel wat zegeningen aan Adam beloofd. En toch was Adam een zondaar. En toch wordt zijn naam met ere vermeld. De Heer Jezus zelf noemt zich tijdens zijn leven hier op aarde bij de naam van Adam. De zoon des mensen. Ben Ha-Adam, of Ben Adam gewoon. De zoon van Adam. En toch was Adam een zondaar. En wij vinden het zelfs een heel erge zondaar, omdat we natuurlijk hopelijk gewend zijn te rekenen dat wij zondaren zijn omdat hij het was. Dus van ons krijgt hij dus dag in dag uit weer de schuld. Zo zit het eigenlijk. Dus een zware zondaar eigenlijk. Hè? En toch vond ook Adam genade in de ogen des Heren. En hij bleef niet de enige. Hoe kan dat? Dat is nou de eigenaardige situatie, hè? Dat wat voor gemeenschap heeft licht met de duisternis? Wat voor gemeenschap heeft een rechtvaardig God met een zondaar? Hoe komt dat? Want het is er wel, God ziet naar de mens om. God niet ziet naar een zondaar om. Hoewel hij de zonde haat, hebben wij geleerd, heeft hij de zondaar lief. Hoe komt dat? Zal ik het eens raar zeggen? Dat komt omdat het bloed kruipt waar het niet gaan kan. Als u die uitdrukking tenminste kent. Ik bedoel het uiteraard puur en puur overdrachtelijk. De zaak is namelijk dat wij weliswaar zondaren zijn van natuur, maar daarom zijn we wel degelijk scheppingen Gods. Goed, er is wat mee misgegaan. Om welke oorzaak hebben we het nou helemaal niet over? Het gaat om het feit aan zich. God ziet naar ons om, wij zijn zijn schepselen. Ook van nature. Ook naar de oude schepping. En ook Adam was dat. En als het iemand verdriet gedaan heeft, zal ik maar zeggen, dat Adam in zonde viel, dan moet dat de Heer zelf geweest zijn. Of om het nog eens anders te zeggen, toen Adam door zondeval verloren dreigde te gaan, toen was uiteraard de Heer de verliezer. Als een mens verloren is, wij praten zo over mensen, dat ze verloren zijn als ze ongelovig zijn en zo, ze zijn verloren. Maar wie heeft hen dan verloren? Dat is altijd de vraag. En dan blijkt dat de Heer zelf te zijn. Hij is de verliezer, hem doet het verdriet en dus is hij degene die naar het verloren omziet. Want hij was de verliezer. Zie? En daarom is hij de eerst aangewezene om het verloren terug te halen en daarnaar om te zien. En zo vind je het hier ook. Dit is hier sprake van een familierelatie. In elk geval. Afgezien van dat de naam Rut inderdaad betekent dat zij een aantrekkelijke verschijning was. Maar goed, daar lees je hier niks van. Je leest niks over die herkenning verder. Geen woorden van affectie of zo, integendeel. Dus dat is niet aan de orde. Maar hij zag naar haar om, want zo ziet de Heer naar de schepping om. Net zo goed in de wetenschap uiteraard dat hij de losser is. Maar goed, zover zijn we hier nog niet, hè? Dat recht van lossing komt pas aan de orde als Rut Boas erop wijst dat hij de losser is. En niet andersom. En zo is het met deze wereld ook. Ik heb al een paar maal erop gewezen dat die situatie van de mens, de situatie van deze zondige wereld, onderdeel is van Gods plan. Maar punt 1 wil dat niet zeggen dat God deze wereld in zonde gewild heeft, dat heb ik ook nooit beweerd. En punt 2, het is ook bepaald niet waar omdat het een onderdeel is van Gods plan, daarom de wereld of de mens automatisch met God verzoend wordt. Want dat is niet waar. Dat is net zo min waar. Er zijn er ook die geloven inderdaad wat ik steeds naar voren heb gebracht, namelijk dat de aarde woestheid en ledigheid en duisternis geworden is en dat God de mens geformeerd heeft uit deze gevallen wereld, want tenslotte voor rekening is dat een puur Bijbelse gedachte, al is je dan misschien wat minder bekend. Maar het is een puur Bijbelse gedachte, maar sommigen concluderen daar dan uit dat aangezien de mens er niks aan kan doen, dat hij een zondaar is, dat hij er ook niks aan kan doen, dat hij aan zijn toekomst zal ik maar zeggen, en dat de mens dus automatisch en vanzelf wel behouden wordt, omdat God het nou eenmaal zo gewild heeft. En dat is een misverstand, want dat is onbijbels namelijk. In de Bijbel vind je dat God aan de mens vraagt om zich met hem te laten verzoenen. Wij bidden u van Christus wegen, zegt Paulus. Want Paulus bidt namelijk Christus tot de zondaar. Hè? Niet andersom. Paulus bidt niet namens de zondaren tot Christus. Maar andersom. Paulus bidt namens de Christus tot de zondaar. En zegt, wij bidden u van Christus wegen. 2 Korinthe 5. Laat u met God verzoenen. Men moet dat laten doen. Men moet daarmee instemmen. Men moet daar ook een beroep op doen. Men moet ook uitdrukkelijk een beroep doen op de genade van God. En men wordt ook verondersteld erop te wijzen, God erop te wijzen dat hij de losser is. En dat er in de praktijk ook geen ander is. We komen er later op terug, want er blijken er die twee te zijn. Maar het doet aan deze fundamentele waarheid niks af. De Heer zelf is de losser en hij verwacht van de mens dat hij als losser erkend wordt en dat wij op hem als losser een beroep doen. En dat is ook inderdaad wat we dan later hier in hoofdstuk 3 zien. Boas gaat niet in zijn recht van losser staan voordat Rut daar zelf om gevraagd heeft. Dat is het eind van vers 9. Waar Rut zegt, gij zijt de losser. Alsof hij dat niet wist. Natuurlijk wist hij dat wel, dat blijkt ook wel. En hij zegt meteen, ja, ik ben niet alleen, er is nog iemand die heeft eerdere rechten. Dus hij wist het best. Maar hij komt er niet mee voor de dag, Rut komt er mee. En die heeft dat geleerd van Naomi, en ze komt uiteindelijk bij Boaz en zegt, gij zij de losser. En pas dan treedt die lossing in werking. En zo is het met ons ook, wanneer een mens tot God komt en zich van hem afhankelijk stelt en zegt, gij moet ons lossen, anders kan niemand het, dan doet hij dat ook. Zie? Afgezien van het feit dat hij dat fundamenteel eigenlijk al gedaan heeft. Maar goed, laten we deze gedachte gaan maar even volgen verder. Ze vraagt dus, waarom heb ik genade gevonden in die ogen dat gij mij kent, daar ik een vreemde ben? En wij leren immers in de schrift dat de mens, de natuurlijke mens, dood is door de misdaden en de zonde van God is afgesneden, dat God naar de mens niet omkijkt. Bovendien Romeinen 1 zegt dat God de mens heeft losgelaten en heeft overgegeven aan zijn eigen begeerlijkheden. Kortom, er is geen communicatie tussen God en de mens. Dat heeft dan geleid tot de conclusie dat God kennelijk niet bestaat. Of tot de conclusie dat God kennelijk inmiddels is overleden. Dus die God is doodtheorie. Dat veronderstelt dat hij er vroeger was, maar nu niet meer. We hebben zo lang niks meer van hem gehoord. Maar het feit is, God heeft de banden met deze wereld afgesneden. En toch ziet hij naar ons om. Wanneer? Wel, wanneer we op zijn erf komen. Wanneer we ons bij hem melden. Wanneer we genade zoeken namelijk. Weet je niet meer? Vers 2 van dit hoofdstuk. Nog eens een keer kijken, hè? Wat er staat. Daar staat, laat mij toch in het veld gaan en van de aarde oplezen, achter dien in wiens ogen ik genade zal vinden. En daar ging ze. Op zoek naar genade. Als een mens op zoek gaat naar genade, vindt hij dat ook. En dan blijkt, degene bij wie hij genade vindt, blijkt inderdaad nog de losser te zijn ook. Hij vindt dus genade. En dat niet alleen, maar zelfs rust. Maar goed, daar hebben we het ook nog over. Dus Rut beschouwde zichzelf als een vreemde, maar voor Boas was ze geen vreemde. Boas antwoordde en zeide tot haar vers 11, het is mij wel aangezegd alles wat gij bij uw schoonmoeder gedaan hebt, na de dood uw mans. En hebt uw vader, uw moeder en het land uw geboorte verlaten en zijt heengegaan tot een volk dat gij van tevoren niet kendet. De Heere vergelde u uw daad en uw loon zij volkomen van de Heere, de God is zelfs onder wiens vleugelen gij gekomen zijt om toevlucht te nemen. Kijk. En dan blijkt Boas ineens precies te weten hoe het zat. En nou, kijk, als ik dat dan lees, hè, dan denk ik aan nog weer een andere vrouw. Ik had bijna gezegd nog weer andermans vrouw, maar dat bedoelde ik niet, hè. Maar nog weer een andere vrouw die een ontmoeting had met haar losser. Met haar verlosser. En die vrouw, die ging later naar haar stad toe en zei, ik heb iemand ontmoet, die heeft mij verteld alles wat ik gedaan heb. Kortom, zegt ze, dit moet de Messias zijn. Hè? Dat was Johannes 4. Ja, ja. Johannes 4. Vers 29. Waar ze de inwoners van Sichar, of Sichem, want het is hetzelfde, roept. en zegt, kom, ziet een mens. Oftewel, kom eens kijken naar een mens, naar iemand die mij gezegd heeft, alles wat ik gedaan heb, is deze niet de Christus? En deze opmerking van deze Samaritaanse vrouw laat zich verklaren uit het feit dat de Samaritaan... Ja, dat is een moeilijk verhaal ineens om te vertellen. Maar goed, laat ik het proberen. De Samaritanen, dat is een volk wat ontstaan is nadat het Israël in de ballingschap is weggevoerd. Onder Nebukadnezar. En je moet begrijpen dat in die dagen de wet en, of niet de wet, maar de profeten optraden en de profetische boeken geschreven werden. En vooral ook in de ballingschap en na de ballingschap. En de zaak is dan ook dat het volk wat in het land achterbleef en wat zich vermengde voor een deel ook met heidenen, dat kennen wij als Samaritanen. Maar de Samaritanen kennen daarom wel de wet, de Mozaïsche boeken, omdat die van oudsher zijn overgeleverd. Maar ze kennen niet de profeet. En dat is tot vandaag de dag nog zo. Zo'n gemeenschap bestaat er nog steeds in Palestina, die van de Samaritanen. En ze kennen alleen de boeken van Mozes. En uit die boeken van Mozes gelooft men inderdaad dat de Messias komt. En men zal hem kunnen herkennen, omdat hij hen alles zal zeggen. Hij zal hen alle waarheid verder openbaar maken. En die gedachtegang bestaat vandaag nog steeds. Die gedachtegang had kennelijk ook deze vrouw. Want uit het feit dat die man haar vertelde wie zij was en haar dus alle waarheid vertelde, daaruit concludeerde zij dat hij de Messias was. Nou, in zo'nzelfde situatie vinden we in Rut. Ze ontmoet iemand waarvan ze denkt dat hij haar niet kent en dan blijkt hij precies te weten wie ze is. En de conclusie is dan weer, hij moet de Messias zijn, hij moet de verlosser zijn. Eigenaardig, ik heb hier die bladzijde voor me liggen, Johannes 4, en dan zie ik zo in de gauwigheid over de zesde uren bijvoorbeeld, hè, weer vers 6. Het was omtrent de zesde uren. Komen we later terug in Rut, dan komen we terecht bij zes vaten gerst en zo, weet je wel. Er zitten meer verbanden tussen. Maar dat komt natuurlijk omdat deze Samaritaanse vrouw zelf een beeld is van Israël. Wat tot geloof komt. Meer dan dat alleen hoor. Maar de geschiedenis herhaalt zich, zullen we zeggen. Maar goed, ik hoef niet Johannes 4 te bespreken, maar ik zit nog steeds in Rut 2. En u moet er dus over struikelen dat er gewoon zo'nzelfde situatie zich elders in de schrift ook weer voordoet. Hè? Boas blijkt haar te kennen, zo goed als de Heer ons kent. De Heer die een kenner der harten is, enzovoorts. Ja. Nou, die Heer is dat. En daarvan is Boas een type. En hij blijkt haar te kennen. Het is mij wel aangezegd, alles wat gij bij uw schoonmoeder gedaan hebt na de dood uw mans. En hebt uw vader, moet je eens lezen, hè? En hebt uw vader en uw moeder en het land, of ja, namelijk het land uw geboorte verlaten. En zijt heen gegaan tot een volk dat gij van tevoren niet kendet. Hè? Ja, ik hoor het al mompelen. Abraham, hè? Dat is Abraham. Die ging uit zijn land en uit zijn maatschap, uit zijn vaders huis, zonder te weten waar hij komen zou, zegt Hebreeën 11. En hier staat ook, ze ging uit, hebt uw vader en moeder het land uw geboorte verlaten, zoals Abraham ging uit Ur der Chaldeeën. En zijt heen gegaan tot een volk dat gij van tevoren niet kende. En Abraham ging naar een land dat hij niet kende. Hij wist niet waar hij terecht zou komen, het is precies hetzelfde. En juist dat verschijnsel, dat van uitgaan, buiten de regelplaats, Hebreeën 13, wel, dat is een kenmerk van de gelovigen. Dus dat is nou eenmaal zo. De gelovige wordt geacht, de banden die hij heeft, die hij van nature heeft, te verbreken. Dat hoeft niet van vandaag op morgen, zo bedoel ik het niet. Ik ben u ook niet een opdracht aan het geven. Maar het gaat erom dat doordat men gelooft, men wel gedwongen is in de praktijk om banden te verbreken. En in de praktijk hoeft men dat niet eens zelf te doen. De banden blijken vanzelf wel te verdwijnen ook nog. Maar dat is niks bijzonders. Alle banden in de wereld verdwijnen vanzelf. Dat is makkelijk genoeg. Tenzij we ze versterken of tenzij we nieuwe maken of dat soort dingen weer. Maar de normale gang van zaken is dat die banden verbroken worden. Dat is ook in de geschiedenis van Abraham. Dat was ook niet van de ene dag op de andere. Eerst uit Ur der Galdeeën en uiteindelijk kwam hij dan in Haran. En daar heeft hij een poos gewoond. En pas toen dan zijn vader overleed, pas toen ging hij naar Palestina. En toen had hij nog steeds Lot bij zich en het duurde nogal lang voordat hij daar ook nog aan was. Hè? Ik bedoel, het was niet van het ene moment op het andere. Maar hij ging wel. Hij wist niet waar hij terecht zou komen. Dat hoefde hij ook niet te weten, want hij ging aan de hand van de Heer. Kijk, dat is geloof. En zo vind je dat dus hier ook. Rut, en bijna dezelfde woorden staande. Haar man was overleden. Bij Abraham was het nadat zijn vader was overleden uiteindelijk. Maar goed, nadat de man was overleden, heeft zij haar vader, haar moeder, het land van haar geboorte verlaten, is heen gegaan tot een volk dat ze van tevoren niet kende. En dan zegt Boas die een type is van Jehovah, die zegt, Jehovah vergelde u uw daad en uw loon zij volkomen van Jehovah. En wat ik eerder gezegd heb, herhaal ik nu. Want ik heb naar aanleiding van vers 4 van dit hoofdstuk gezegd dat het zo opmerkelijk is dat als Boas begint te praten, dan heeft hij de naam des Heren op zijn lippen. Toen ook. Toen kwam hij bij zijn personeel en zegt, de Heren zijn met u lieden. En ze zeiden hem, de Heren zegenen u, enzovoorts. En zo is het hier in vers 12 ook. Want Boas is namelijk een beeld van de Heer. Hij vertegenwoordigt als het ware de Heer. En daarom zegt hij, de Heere vergelde u uw daad en uw loon zij volkomen van de Heere, de God Israëls, onder wiens vleugelen gij gekomen zijt om toevlucht te nemen. Het woord vleugel heeft namelijk vanuit het Hebreeuws ook de betekenis van beschermer of bescherming. Een vleugel staat voor bescherming. Vandaar dat het woord zelfs gebruikt wordt voor goden en meer speciaal zelfs van afgoden. In Daniël bijvoorbeeld vind je dat zo terug. Er wordt gesproken over de gruwelijke vleugel. Over de gruwelijke vleugel zal een verwoesting zijn. Wel, wat is de Heer een gruwel? Afgoderij. Dat is het beste antwoord, ja. Afgoderij, dat is de Heer een gruwel. En al het andere wat de Heer een gruwel noemt is namelijk ook afgoderij. Zo eenvoudig is dat dan, hè? Ja. Dus over de gruwelijke vleugel zal een verwoester zijn. Dat betekent inderdaad dat het afgodsbeeld zou worden verwoest. Zou worden vernietigd. Want een gruwel is een afgod en een vleugel is ook een afgod. Tenzij het de vleugel van de Heer is uiteraard, maar dat is het niet. Als het een gruwelijke vleugel is, is hij niet van de Heer uiteraard. En daarom zou je verwoest worden. En deze term, die gruwelijke vleugel, wordt gebruikt om dat beeld aan te duiden wat in de toekomst, in het midden van de 70e week van Daniël, zal worden opgericht in Jeruzalem. Volgens Openbaring, is het 13. Nou ja, en Daniël 8 en Daniël 9 en Daniël 11 en zo. Hè. Ik bedoel, er zijn nog wat plaatsen waar het allemaal genoemd wordt. Maar dat beeld wordt dan genoemd de gruwelijke vleugel. Want vleugel staat voor bescherming. En meestal is het dan afgod, maar hier is het de vleugelen. Hier is de vleugel van de Heer zelf. Onder wiens vleugelen Rut namelijk haar toevlucht genomen heeft. Wel, eerlijk gezegd. Zij nam de toevlucht natuurlijk tot Israël. Maar daarmee tot de God van Israël. En zij begreep dat nog heel goed. Het zijn waarheden die wij vergeten zijn vandaag aan de dag. Maar zij begreep het nog heel goed toen ze zei, uw volk is mijn volk en dus uw God is mijn God. Of andersom, dat wil ik afwezen. Maar het gaat erom dat God en volk bij elkaar horen. En de naam Jehovah is de naam van het volk, van de God van Israël. En zo staat het hier dan ook. De Heere vergelde uw daad en uw loon zij volkomen van Jehovah, de God Israëls. Onder wiens vleugelen gij gekomen zijt om toevlucht te nemen. Het is later de Heer zelf die gelijksoortige woorden gebruikt wanneer hij op de laatste dag van de 69e week van Daniël bij Jeruzalem komt over de Olijfberg. Je hebt nog wat rekenwerk te doen, hè? Straks, ja. Wanneer hij bij Jeruzalem komt en zegt onder andere, hoe dikwijls heb ik u bijeen willen vergaderen, gelijk een hen haar kiekens bijeen vergaderd. Onder de vleugelen namelijk. Bij een andere gelegenheid, in het Oude Testament, wordt gesproken over Arends vleugelen. Dat is weer wat anders, dat heeft dan meer met de hemel te maken. En die hen heeft uiteraard te maken met de aarde. Maar goed, Het gaat me nou niet om die beide vogels, maar het gaat om het principe dat vleugelen zijn ter bescherming. Men kruipt er onderweg. Er zijn genadigd vleugelen spreken eigenlijk in de eerste plaats over hemelse positie, maar dat is nou juist waar wij wegkruipen, hè? In principe. Bij de Heer met zijn hemelse positie. Als de God des hemels. Want hij is niet alleen de God van Israël, maar de God des hemels. Bovendien. Nou goed, en dan, dat zegt Boas dus allemaal, en dan komen we in vers 13, en dan zegt zij weer, laat mij genade vinden, want ze wordt wat eentonig, maar ze kent die waarheid kennelijk heel goed, hè. Laat mij genade vinden. Laat mij genade vinden in uw ogen, mijn Heer. Terwijl gij mij getroost hebt. Dan moet je eens opletten, dat mijn Heer ertussen, hè. Dat is voor de fijnproevers, want dat zei Sarah namelijk tegen haar man. Hè? Mijn Heer. En Rut zegt het hier tegen iemand die haar man nog niet is, maar het wel zal worden. En dat is precies wat ik net al zei. Het is een vooruitgrijpen allemaal op dat wat later gerealiseerd zou worden. Begrijp me nou goed, het is helemaal niet van belang of ze nou mijn Heer ertussen gezegd heeft of niet. He, voor de historie maakt het weinig uit, het verandert aan de gebeurtenissen niks. Maar het staat wel vermeld, en daar gaat het maar om. Zij noemde hem mijn Heer, en hij zou haar Heer zijn. Maar dat was later. En dan moet je nog eens kijken. Laat mij genade vinden in uw ogen, mijn Heer, terwijl gij mij getroost hebt. Kortom, degene die genade geeft, blijkt ook de Heer te zijn, en bovendien blijkt hij te zijn de trooster. En dat is ook wat ik al jaren zeg. De trooster, de vertroosting Israëls is niet in de eerste plaats de geest, maar is in de eerste plaats de Messias. En pas in de tweede plaats de geest van de Messias. Kortom, het is Christus en pas in de tweede plaats de geest van Christus. Het schijnt niet erg vers in het geheugen te liggen, maar als de Heer Jezus de Heilige Geest belooft, zegt hij niet, ik zal u een trooster zenden. Hij zegt, ik zal u een andere trooster zenden. Daarmee is duidelijk genoeg geïmpliceerd dat hij zelf de trooster is, maar dat als hij weggaat, zal hij een andere trooster zenden. Hij zal een ander zenden, dat is het belangrijkste. Ik zal u een ander zenden. En die ander blijkt eveneens de trooster te zijn. En hij is het ook zelf, want dat staat er ook bij in Johannes. Heb je dat nooit gelezen? Dat is leuk, dat zal ik eens laten lezen. Dat is mooi. In Johannes 14 is het, geloof ik. Of het is 16. Ik ben altijd in de war tussen die beiden. Dus het is 14, hè? Ja, Johannes 14. Ja, in hoofdstuk 16 gaat het namelijk ook over de belofte van de geest. Maar het gaat om Johannes 14. Waar staat in vers 16? En ik zal de Vader bidden en hij zal u een andere trooster geven, opdat hij bij u blijven in der eeuwigheid. Want de Heer Jezus zelf zou niet bij hen blijven, hij zou van hen weggaan. Dat is wat vers 1 en 2, vers 3 eigenlijk ook uitdrukkelijk zeggen. De Heer zou opvaren naar de hemel, naar het huis zijns vaders. Hij zou ergens heen gaan, waarna Filippus zegt, we weten niet waar u heen gaat, we weten de weg ook niet. Enzovoorts, hè. Nou goed, maar het gaat om dat hij zou heen gaan naar waar hij vandaan kwam. Want in de beginnen was het woord en het woord is vlees geworden, maar dat was Johannes 1. En hier zijn we in Johannes 14 en dan blijkt het vlees geworden woord weer terug te gaan naar de hemel. Kortom, de trooster, de vertroosting Israëls, zoals hij genoemd wordt in Lucas 2, gaat terug naar de hemel, maar zegt, ik ga wel weg. Maar ik zal de Vader bidden en hij zal andere trooster geven, opdat hij bij u blijven in de eeuwigheid. Die gaat dus niet meer weg. Namelijk de geest der waarheid, welke de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet hem niet. Dat is nou eenmaal zo met geesten. Dus geest der waarheid. Een paar versen terug zei de Heer nog, ik ben de weg en de waarheid, in vers 6. Maar hier zegt hij, ik zal de geest der waarheid zenden, een onzienlijke, Maar niettemin de geest der waarheid, welke de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet hem niet en kent hem niet. Maar gij kent hem, want hij blijft bij u lieden en zal in u zijn. Wel, de Heer Jezus was alleen bij hen. Maar die andere trooster zal niet alleen bij hen, maar bovendien in hen zijn. Waarna hij zegt, ik zal u geen wezen laten, ik kom tot u. Het woordje weder staat er niet in de grondtekst, kunt u rustig weglaten. Hij zegt, ik zal u geen wezen laten, ik kom tot u. En wie kwam er tot hem? Die andere trooster uiteraard, die Heilige Geest. Zeker, de geest van Christus namelijk. Niet de zienlijke gestalte van Christus op aarde, maar de onzienlijke Christus, die woont in onze harten. En ik breng het meestal terug tot het voor de meesten welbekende zondagsschooljargon. Ik bedoel dat niet om niet neerbuigen. Ik bedoel, ik heb er groot respect voor. Het is volledig de waarheid. Namelijk dat we daar hebben geleerd, tenminste ik heb daar geleerd, dat de Heer Jezus in mijn hart woont. Later heb ik geleerd, het blijkt de geest te zijn. En nog later heb ik geleerd, daar is geen verschil tussen. Hè? Het zou een beetje druk worden binnen, denk ik wel eens. Nee, daar lacht u nou om, maar dat bedoel ik echt serieus. Daar heb ik echt wel problemen mee gehad. Ik denk, wat zit er toch allemaal in mij? De Heer Jezus woont in mij, de Geest woont in mij, een nieuwe natuur woont in mij. He? Daar kun je toch niet meer uit wijs worden? Maar het punt is gewoon, daar is geen verschil tussen. Het zijn verschillende omschrijvingen van dezelfde, namelijk de goddelijke natuur die wij deelachtig geworden zijn, zegt Petrus. Namelijk in Christus. Het is Christus in ons. Colossense. De hoop der heerlijkheid. Hè? Of het is de geest in ons, maar het is de geest van Christus volgens Romeinen 8. Dus hoe dan ook, de Heer zelf is tot ons gekomen. Vandaar dan ook dat er nog steeds een misverstand bestaat hier en daar. Dat men zegt dat de belofte van de wederkomst van Christus vervuld is bij de uitstorting van de Heilige Geest. Heb je dat wel eens gehoord? Ja, dat is er staat in de boeken als erkende dwaalleer dus. Wat is de wederkomst van Christus? En dan eerst punten wat het wel is en dan een paar punten wat het niet is. Namelijk, het is niet de uitstorting van de Heilige Geest. Hoe komt men daarbij? Wel, omdat er zijn die zeggen dat het dat wel is. En er zijn er nogal veel, hoor. Want als wij zeggen te geloven in een wederkomst van Christus voor de jongste dag, dan zijn er heel wat anderen die zeggen dat is al vervuld, want die belofte daarvan die slaat gewoon op de uitstorting van de Heilige Geest. En als bewijsmateriaal worden deze versen aangehaald. Ik kom weder tot u, wel hij is al weder gekomen, want kennelijk gaat het hier om de uitstorting van de Heilige Geest. Maar het is een redenering die op zich niet zo gek is, maar die tekort doet aan heel wat andere schriftplaatsen die wel degelijk spreken over een lichamelijke wederkomst van de Heer Jezus. Niet als geest, maar inderdaad als lichaam. Maar goed, daar hebben we het nu niet over. Ik ga dus terug naar Rut hoofdstuk 2. Rut is gekomen tot de Heere, de God Israëls, onder wiens vleugelen zij bescherming heeft gevonden. En er staat er, laat mij genade vinden in uw ogen, mijn Heer, terwijl gij mij getroost hebt. Want de trooster is de aanduiding van de Messias. En als hij weggaat, zegt hij, ik zend u een andere trooster. Maar dat is de geest van de Messias, de geest van Christus dus. Het is een belangrijke zaak dat we dat weten, dat het begrip trooster, in het Hebreeuws nachem of menachem of nahum, zo je wil, dat gewoon de aanduiding is van de Messias. Het is een naam van de Messias. En dat is ook wat, Simeon zei in Lucas 2. Er was een mens in Jeruzalem, vers 25, wiens naam was Simeon, en deze mens was rechtvaardig en godvrezende, verwachtende de vertroosting Israëls. En er staat er meteen achter. Doe het er niet om hoor, ik wist het echt niet. Er staat meteen achter. En de Heilige Geest was op hem. En dan zie je het verband tussen de vertroosting Israëls en de Heilige Geest. Lucas 2, vers 25. De verband dus tussen de vertroosting Israëls en de Heilige Geest. Maar het neemt niet weg dat de term vertroosting Israëls de aanduiding is van de Heer Jezus Christus zelf, die bovendien verwekt werd door de Heilige Geest. Dat is het. De geest der vertroosting, dus zo zou je het kunnen zeggen, hè? Ja. Nou goed, laat ik me daar niet verder in verliezen. Het gaat er maar om dat we dat begrip vasthouden. De trooster is Christus en eventueel de geest van Christus. En wat de gelovige ontvangt is Christus zelf. Hij wordt gezegend in Christus en hij wordt dus ook gezegend in de trooster. Zijn zegening bestaat ook uit dat hij vertroost wordt. En als je dat uitdrukkelijk wilt zien, dan leest u gewoon het eerste hoofdstuk van de tweede Korinthebrief. 2 Korinthe 1. Er is een en al vertroosting daar. Vertroosting namelijk door Christus zelf. Nou goed, laat mij genade vinden, mijn Heer, terwijl gij mij getroost hebt en terwijl gij naar het hart uw dienstmaagd gesproken hebt. Ik weet niet zo gauw waar het staat, maar de profeten spreken over dat de Heer zal spreken in de toekomst tot het hart van Israël. Hij zal naar haar of naar hun hart spreken. Ik weet echt niet welke profetie het is, zo uit het hoofd. Maar het gebeurt wel en zo vind je het hier ook. Is gesproken tot het hart van Rut. Hoewel, zegt ze er meteen bij, hoewel ik niet ben, gelijk een uwer dienstmaagden, maar dat staat slechts hier in deze vertaling. Want dat staat in het Hebreeuws namelijk niet. Er staat niet aan het eind van vers 13, hoewel ik niet ben, gelijk een uwer dienstmaagden, maar er staat, o mocht ik zijn, o ware ik, een uwer dienstmaagden. En dat o, die uitroep aan het begin daarvan, die wekt dan wat verwarring en geeft de vertalers de gelegenheid nogal wat kanten op te gaan. Maar zij vraagt hier aan het eind van vers 13, mocht ik zijn een uwer dienstmaagden. Zij is bereid dus Boas te dienen, daar komt het op neer. Net als die anderen die er al eerder genoemd waren. Dus eerst zegt ze, ik ben een vreemde en het wordt een paar keer herhaald. En zo zat ze neder aan de zijde van de maaiers, dat wil zeggen naast de maaiers. En hij langde haar geroost koren, zeggen de vertalers. Maar het was in ieder geval iets wat geroost was. Dat wil zeggen, het was gedroogd in de zon. En ze at en werd verzadigd en hield over. Ze at en werd verzadigd en hield over. Dat is wat, hè. Dat is het brood des levens, hè. En dat komt zo vaak in de Bijbel voor. Ik was net in Johannes 4, ik moet nou naar Johannes 6, geloof ik. Namelijk de wonderbare spijzigingen. Hè? Er waren 5 broden en 2 visjes en het was niet genoeg. Dachten ze. Maar ze hielden er 12 manden van over. Ik heb vroeger op school nog eens rekenen moeten leren, maar ik geloof dat hier iets niet aan klopt. Hè? Dat kun je nooit overhouden. En toch hielden ze dat over. En daar gaat de bron. Daar bleef etenswaar over. Maar etenswaar heet gewoon leven. Het brood des levens is levend brood. Of het is gewoon brood, namelijk leven. Brood is, noemen wij voedingsmiddelen. Maar in feite behelst dat brood leven. Geen brood, geen leven. Dat is de gedachte. En de zaak is, er is maar weinig leven voorhanden. Maar het blijkt genoeg te zijn. Het blijkt over te zijn. En dat is het. Want het gaat om uiteindelijk om eeuwig leven. Of laten we zeggen, het gaat om het leven van God zelf. En weet u nog het verschil tussen de eerste Adam en de laatste Adam? De eerste Adam was een levende ziel. Hoewel ik wel eens geneigd ben te zeggen dat hij een stervende ziel was. Maar ja, dat staat er nou eenmaal niet. He? Maar goed, hij was een levende ziel. Maar van de laatste Adam staat in 1 Korinthe 15 dat hij een levenmakende geest is. Niet alleen heeft hij leven, maar hij brengt leven voort. En hij geeft het aan hem die een stervende ziel is uiteraard. Wij komen leven tekort. Dat is duidelijk genoeg. We zijn ons leven lang, ze moet nou eigenlijk zeggen ons bestaan lang, zijn wij aan het vechten om het leven vast te houden. Op een of andere wijze. Maar het lukt niet, hè. Het is vechten tegen de bierkaai. Ik weet niet wat een bierkaai is, maar daar vecht je dan tegen dus. Hè? Maar de laatste adem is levendmakende geest. Hij heeft leven in zichzelf. Hij heeft genoeg en hij geeft aan wie hij wil. En hij houdt nog over. Dat is het. Nou, dat is ook Johannes Evangelie trouwens, hoor. De Heere leven, dat is Johannes 6 en 7, wat er verder volgt. Als de commentaar komt op dat brood namelijk, waarvan ze eerst zo weinig hadden en waarvan ze later zoveel overhielden, dan volgt daar commentaar op over dat de Heer leven geeft aan wie hij wil. En zo is het maar net. En zo is het hier ook. Zij werd verzadigd en hield over. Hij gaf er veel te veel, zouden wij zeggen, wanneer we het naar de historie terugbrengen. Zullen we zeggen, hij had wel een oogje op haar en hij gaf haar veel te veel. Maar ja, zo gaat dat nou eenmaal. He? Maar dat is precies wat de Heer ook doet voor ons. Hij geeft meer dan nodig is. Overvloed dus. Ja, sommige mensen vinden dat wij karig behoren te leven. Nou zou ik de laatste zijn te zeggen dat wij niet matig zouden leven. Maar dat is nog niet hetzelfde als karig, hè? Dat is, beschrijft Paulus en Titus, de zaligmakende genade, Gods is verschenen aan alle mensen, onderwijst ons dat wij hier in het leven met mate zouden leven, met een zekere maat. Niet overmatig, er is wel een zekere grens natuurlijk, maar dat we in armoede zouden moeten leven, dat staat in de hele Bijbel niet hoor. De Heer is veel rijker dan vele gelovigen zelfs denken. Hij geeft veel meer. Er staat ook uitdrukkelijk dat hij dat doet. Hij geeft veel meer dan wij nodig hebben. Hij geeft zeker ook veel meer dan wij vragen. Ja, soms ook wat anders dan wij vragen, maar dan ook meer dan wij vragen. Je moet soms je gedachten verzetten dus. Hè? Je moet soms je wensen aanpassen, maar hij geeft meer. Ja, nou goed. Goed, zij at, werd verzadigd en hield over. En dan staat er, als zij nu opstond om op te lezen, om weer verder te gaan. Dus zo gebood Boas zijn jongens zeggende, laat haar ook tussen de garven oplezen en beschaamt haar niet. Wel, normaal ging ze achter de maaiers aan en hier kon ze zelfs ervoor uitlopen eigenlijk. Hè? Laat haar maar gaan, zegt hij. Laat ook allengskens van de handvolle voor haar wat vallen, staat er. Er staat er wat eigenaardig. Dat allengskens, dat komt van een woord, dat betekent zorgeloos zijn. Shala, zorgeloos zijn. Dus hij vraagt aan zijn personeel om wat zorgeloos te zijn. Wat slordig het koren in te zamelen, of die garven in te zamelen. Zodat ze flink wat zouden laten vallen. Hè? Dus met opzet eigenlijk. Ze moesten wat slordig werken, zodat er zoveel over zou blijven. Dat is mooi hoor, shala komt van zorgeloos zijn, maar voor de Hebreeërs, zeg ik dan maar, is het duidelijk dat shala verband houdt met shalom. Komt van dezelfde stam. En shalom is vrede. En als je vrede hebt, ben je zorgeloos. Dat is het. Dat is vrede, namelijk dat je je geen zorgen maakt, dan heb je vrede. Nou, daar gaat het om. Ze moesten gewoon met vrede daar werken. Zie maar, hè. Het is toch genoeg. Boas had genoeg. En er was ook genoeg voor Rut. En die hield zelfs ook nog over. Dus, doen we wat zorgeloos. Laat ook alleenskens, dus laat ook zorgeloos van de garven voor haar wat vallen. En laat het liggen dat zij het oplezen en bestraft haar niet. Nou, al zo las ze op in dat veld tot aan de avond. En ze sloeg uit wat ze opgelezen had. En het was omtrent een eva gers. Dat wil zeggen, ze sloeg die halmen uit. Want ze ging met de stro kennelijk niet naar huis. Maar wel met een bak of een emmer, weet ik niet. Maar vol met graan, met gerst. Daarom ze sloeg het uit. Ik denk dat ze de halmen nam en over de hekel haalde of hoe dat maar heet. Nee, zo heet dat niet, want dat doe je met vlas, hè? Maar dus, hoe dat maar heet. Misschien had ze gewoon een hark ervoor en zo. Dat gaat ook wel aardig misschien. Maar in ieder geval, ze sloeg het uit. Ik weet echt niet, misschien slaan ze wel gewoon op de grond, hoor. Hè? Ja, ze dorsten het dus eigenlijk, maar op wat eenvoudige wijze. Op kleine schaal, hè? Op een schaal die in de EEG niet meer is toegestaan. Want dat mocht niet meer van, hoe heet die man ook weer? Nou, zijn naam ben ik gelukkig al kwijt. Hè? Sikko. Dat was hem! Sikko heette die. Ja, van voren, ja. Ja. Dus het mocht niet meer op kleine schaal. Maar hier gebeurde dat wel op kleine schaal. En dan heeft ze nog over. Dat is zo leuk, hè? Nou goed. En het was omtrent, staat er, een eva gerst. Wat gaat er niet om hoeveel het precies was. Want zo nauwkeurig wordt er niet gemeten. Maar er wordt, het wordt wel gemeten en dan blijkt het een eva te zijn. En dan wil je natuurlijk weten hoeveel een eva is. En langzamerhand raak ik hier aan gewend, aan dit soort maten en eenheden in de schrift. Want in de praktijk blijkt dat eigenlijk niemand weet hoeveel het was. Dat vind ik altijd leuk. Ja. Men weet dat domweg niet. Ik heb twee verschillende afmetingen gevonden. Kijk, men zegt gewoon eva, dan staat er in het boek inhoudsmaat. En dan denk ik, ja, dat had ik ook kunnen bedenken. Hè? Dat zal wel. Zo doe je dat maar graag. Wegen is wat lastig. Je kan het zo moeilijk aan een unster hangen. Hè? Dus, nou ja, goed. Maar het is een inhoudsmaat. En dan wordt er gezegd, het is 36,4 liter. Maar dat is een grote eva. Maar je hebt ook een kleine eva. Ja, en die is dan 21,8 liter. En dat scheelt nogal wat natuurlijk, hè. Of je 36,4 of 21,8 liter hebt, dat maakt nogal wat verschil. Dat scheelt een halve eva. Nou ja, een halve kleine eva scheelt. Dus wij weten dat niet. En het enige wat dan altijd overblijft, is dan altijd, wat betekent het woord eigenlijk? Niet wat is dat voor een maat, wat betekent dat woord? Dat is de vraag. En dat is heel goed, want het is een vraag. Eva is namelijk gewoon een vragend voornaamwoord. Dat betekent eigenlijk hoezo. Of waar. Meestal wordt het vertaald met waar. Maar het kan er zijn wanneer of gewoon hoezo. Het is gewoon één groot vraagteken, maar dan aan het begin van de zin. Het is een vragend voornaamwoord, meer niet. Natuurlijk weet ik wel, hier in de geschiedenis is het een afmeting, maar een eva gerst is eigenlijk niks anders dan hoeveel gerst is het? Of waar is de gerst? Dat is dan meestal met waar vertaald, voor doe ik het nu ook maar, waar is de gerst? Kortom, de gerst is zoek. Nou ja, het is een eva en wij weten niet hoeveel het is, maar dat versterkt alleen maar deze gedachte, namelijk wij weten het niet. Hoeveel was het en waar is het? Dat is het. En dan, wat is gerst? Wel, daar heb ik al besproken, dacht ik, hè, gerst. Gerst staat voor koningschap of voor het koninkrijk in het algemeen. Vooral als je een verzameling gerst hebt, is het gewoon het koninkrijk. En een eva gerst is dus de uitbeelding van het verborgen koninkrijk, ja. Van waar is het koninkrijk eigenlijk? Nou ja, ik kan het wel toelichten. Dat is de volgende vraag. Waar is de koning? En de koning is de losser. En dan is de vraag, waar is de losser? Want als verlossing tot stand komt, als de lossing komt, komt ook het koninkrijk. Maar de lossing is er niet, nog niet. En het koninkrijk is er dus ook niet. Dus een eva gerst spreekt over een koninkrijk. Wat er in feite nog moet komen, wat er nog niet is. Nou, dat is het. Ik weet wel dat het wel moeilijk is uit te leggen zo. Maar ja, zo gaat het nou eenmaal. Als je in Johannes 6 hebt 5 broden, hè, dan zijn dat 5 gerstebroden. En daar heb je weer precies hetzelfde. Want die 5 gerstebroden, 5 heeft namelijk dezelfde strekking als dit woord eva. 5 staat altijd voor dat wat verborgen is. Dat wat wel komt, maar we weten niet precies wanneer en waar. Het is enigszins verborgen. En die 5 gerstebroden spreken dus net zo goed over het verborgen koninkrijk. In dat geval, in Johannes 6, spreekt het dan in de eerste plaats over de gemeente, deze tegenwoordige 5e bedeling. 5 gerstebroden spreken over het verborgen koninkrijk in deze 5e bedeling. En de 2 vissen daarbij, die beelden weer precies hetzelfde uit, want de 2 vissen zijn al sinds mensenheugenis de uitbeelding van het christendom. Er is veel meer over te vertellen. Maar daar gaat het nou niet om, hè. Het gaat maar om het principe van die eva-gerst. Eva-gerst duidt aan een verborgen koninkrijk. Waar is het koninkrijk, is het eigenlijk? Of waar is de koning? Waar is de shora? Waar is de vorst? En eventueel, waar is de vorstin? Want daar komt het natuurlijk bij aan te pas. Maar in het algemeen kun je veel beter zeggen, waar is het koninkrijk? Nou goed, en daar staat, ze nam het op en kwam in de stad en haar schoonmoeder zag wat ze opgelezen had. Ook bracht zij voort en gaf haar wat ze van haar verzadiging overgehouden had. En wat gebeurt er dan? Dat wil zeggen, ze komt thuis met wat ze overgehouden had. In eerste plaats met wat ze verzameld had en daarna met wat ze van de maaltijd had overgehad. Beide dingen. En dan komt ze bij haar schoonmoeder en weet u wat die gaat doen? vraagteken zetten. Dan heb je die Eva, dat verborgenheid. Hè? Hoeveel is het? Waar komt er vandaan? Bij wie ben je geweest? Waar hebt gij heden opgelezen? En waar hebt gij gewrocht? Gewerkt, hè? Gewrocht staat er in mijn vertaling, ja. In mijn statenvertaling bedoel ik dus. Ja. Waar... Dan is denken de mensen dat ik het zelf vertaald heb, maar... Daar praktiseer ik niet over. Want het gaat hier om iets wat normaal gesproken niet kan. Naomi ruikt dit als het ware en vraagt dus... Waar hebt gij gelezen en waar hebt gij gewrocht? Gezegend zij die u gekend heeft. Kennen is gemeenschap hebben. Al gaat het hier uiteraard niet om lichamelijke gemeenschap... maar het gaat wel om dat er gemeenschap was... in de zin van dat ze daar aan tafel gezeten heeft... aan de maaltijd heeft deelgenomen. En ik zeg altijd al, de maaltijd is altijd een uitbeelding van gemeenschap. En daarom, zij werd aan tafel genood bij Boas en de zijne. En daar wordt hier op teruggegrepen. Gezegend zij die u gekend heeft... En zij verhaalde haar schoonmoeder bij wie zij gewrocht had en zeide... De naam des mans bij welke ik heden gewrocht heb is Boas. En dan ben ik weer in het Johannes Evangelie. Nou ben ik in hoofdstuk 9, ik doe het er echt niet om hoor, maar... ben ik weer in Johannes 9, want daar vinden we een blind geborene... die een ontmoeting had met de Heer die daarna ook weer verdween. En toen die blind geborene werd vervolgens gevraagd... Wie is het die dat gedaan heeft? Wie heeft die genezen? Hij wist het niet, hè? Nou, hij geloofde later wel wie hij was. Hij had later een ontmoeting, een nadere ontmoeting, maar dat was hier natuurlijk ook zo. Maar dan ging het om wie is het geweest. Je moet de naam weten van de weldoener. En de naam hier is Boas, namelijk hij die komen zal, dan wel hij die, die groot is van, geweldig is van vermogen. En daarna gaan bij Naomi alle belletjes branden, zeg ik altijd. En de lampjes rinkelen, zoals bekend. Namelijk, want dan die blijkt zij te kennen en blijkt te lossen te zijn. Maar daarover hebben we het weer na de pauze. Hoofdstuk 2 waren we nog steeds bij deze Eva-gerst, waarvan we niet weten hoeveel het was. En daar gaat het juist om, want Eva is een vragend voornaamwoord. En daarom de Eva-gerst spreekt over dat het koninkrijk verborgen is. Nou, en zij nam haar spullen op, wat ze opgeraapt had en wat ze aan de maaltijd had overgehouden. En ze ging naar haar schoonmoeder, die dan prompt inderdaad vraagt naar wat voor haar verborgen was. Namelijk, waar hebt gij heden opgelezen en waar hebt gij gewrocht? En dan staat er dat Rut dat verhaalt en zegt, de naam des mans bij welke ik heden gewrocht heb is Boas. En zo komen we dan bij vers 20. Waar dan staat, toen zeide Naomi tot haar schoondochter, gezegend zij hij de Heere. Daar heb je het weer, hè? Boas wordt weer in één adem genoemd met de Heer zelf. Dus die Boas die in eerst tot Rut zei, de Heere vergelde u. Later blijkt dat Boas zelf aan Rut haar daad vergeldt. Dat is vers even kijken, vers 12. De Heere vergelde u uw daad en uw loon zij volkomen van de Heere. In de praktijk blijkt dat Boas haar vergeldt en dat Boas haar geeft wat ze nodig heeft enzovoorts. Maar dat komt natuurlijk omdat Boas een type is van de Heer. En ik had natuurlijk nog even moeten vermelden dat de Heer Jezus zelf in het Nieuwe Testament zegt dat niemand die vanwege hem zijn vader, zijn moeder, zijn huis, zijn land... Als de hele familie verlaat. En niemand die dat doet, krijgt geen loon. Dat wil zeggen, ieder die dat doet, ontvangt van de Heer honderdvoudig staten. En ik ontvang nu al andere familieleden, andere relaties, komt in een andere gemeenschap terecht. En in de toekomende eeuw het eeuwige leven. Dus er waren die verscheidene malen herhaald. We hebben zelfs een lied erover in onze bundel staan, hè. Die hier om Jezus willen verlaten, vader of moeder, huizen of land, ontvangen al wat ze eenmaal bezaten, honderdvoud wedig uit zijn hand. Want honderd spreekt over het ingaan in het koninkrijk, daar heb je hem weer, ja. Dat klopt dus. In de toekomende eeuw, namelijk in het koninkrijk, ontvangt men terug. Maar ook hier al, uiteraard. En daarom die waarheid, die wordt ook hier naar voren gebracht. Nou goed, gezegend zei hij den Heren, staat in vers 20 dat Naomi dat zegt over Boas. Gezegend zei hij den Heren, die zijn weldadigheid niet heeft nagelaten aan de levenden en aan de doden. Het is wat moeilijk te zien, zeker in het Nederlands, wie er nou eigenlijk gezegend wordt, Naomi, de Heer zelf of Boas. Maar u zult begrijpen dat het op allebei van toepassing is. De Heer namelijk, die zijn weldadigheid niet heeft nagelaten aan de levenden en aan de doden. Vind je in Petrus ook terug. Maar dan andersom, daar staat er dat de Heer gereed staat om te oordelen de levenden en de doden. Daarom, degenen die levend overblijven, zullen door de Heer geoordeeld worden. Maar degenen die voor die tijd gestorven zijn, zullen eerst weer leven. En zullen eveneens door de Heer geoordeeld worden. Want God houdt afrekening, de Heer houdt afrekening met doden en levenden. Kortom, met allen. En zo vind je, iets dergelijks vind je hier ook. Alleen gaat het nou niet om een oordeel, maar gaat het om weldadigheid. Die zijn weldadigheid niet heeft nagelaten aan de levenden en aan de doden. Wel, die levenden, dat weten we natuurlijk wie dat zijn. De levenden zijn gewoon Naomi en Rut. En de doden zijn uiteraard Elimelech, Machlon en Giljon. Zie, dit sluit aan dus bij hoofdstuk 1, vers 8. Toen was Naomi ook aan het woord. Naomi heeft het dus steeds over levenden en doden. Daar staat, zo zeide Naomi tot haar twee schoondochters, gaat heen, keert weder en ieder tot het huis van haar moeder. De Heere doe bij u weldadigheid, gelijk als gij gedaan hebt bij de doden en bij mij. En het is eigenaardig, Naomi uit hier dezelfde woorden in een wat andere volgorde, met een wat andere strekking. Maar het is dezelfde beperkte woordkeus, zouden wij zeggen. Maar ze heeft het over hetzelfde, namelijk over weldadigheid die van de Heere komt en ten behoeve van doden en levenden. En dan zegt ze erachteraan in vers 9, de Heere geef u dat gij rust te vindt. Want om rust gaat het. En dat heeft Naomi nog steeds in gedachten. Dat speciaal Naomi over levenden en doden spreekt, is niet zo verwonderlijk, omdat Naomi nou eenmaal de uitbeelding is van het volk Israël en daarmee de schepping als zodanig. Tijdloos, zou ik willen zeggen. Alles bij elkaar, alle generaties bij elkaar. En dat zijn dan levenden en doden, terwijl Rut de uitbeelding is van een deel daarvan, namelijk van de gelovigen. Van een gelovige generatie. Vandaar dat Naomi spreekt over levenden en doden. En de levenden en doden uit Rut 2 vers 20 zijn dus niet alle levenden en alle doden, maar het zijn speciaal die levenden en doden uit haar familie uiteraard. De doden Elimelech, Machlon en Giljon, wier nabestaanden gezegend worden en gezegend zullen worden via Boas en wel door de Heer. Voort zeide Naomi tot haar, die man is ons nabestaande, hij is één van onze lossers. Dat wil zeggen, eerst spreekt ze een zegen uit en verblijft zich en dan wordt apart vermeld met veel nadruk en met een inleiding, namelijk voort zeide Naomi tot haar, die man is ons nabestaande. Kortom, hij is een van onze lossers. Zie, er wordt speciale aandacht gevraagd voor deze zin. Vandaar dat er apart tussen staat, voort zeide Naomi tot haar. Deze is ons nabestaande, hij is een van onze lossers. Maar we zien wat ik de vorige keer al verteld heb. De losser is de nabestaande, het meest naaste familielid. In overeenstemming met de wet op de lossing en in overeenstemming met de wet op het erfrecht. Want die dingen hangen nou eenmaal samen. En deze nabestaande is de losser. En ik zeg het nog een keer, nabestaande wil niet zeggen dat hij daarna komt, maar na wil zeggen dat hij ernaast staat. Hij is dichtbij. Hij is gewoon de naaste. Die man is ons nabestaande. Hij is een van onze naasten en daarom is hij een van onze lossers. Kortom, het is familie. Nou ja, wat Rut betreft aangetrouwd. En wat Naomi betreft waarschijnlijk ook, hè? Want we hadden al gezien dat deze Boas waarschijnlijk de jongere broer is. De derde is uit de reeks van Edi Meleg. En Mr. X, zeggen we dan maar even, hè? De onbekende losser. En dan deze Boas. Het is dus aangetrouwde familie, maar niettemin is het familie. Dan staat er, en Rut de Moabitische zeide: ook omdat hij tot mij gezegd heeft, gij zult u houden bij de jongens die ik heb, totdat zij de ganse oogst die ik heb zullen hebben voleindigd. Dat wil zeggen, Rut vertelt erbij dat Boas nog meer gezegd heeft, dat die uitdrukking ook omdat blijkt te moeten zijn, ook bovendien. Bovendien heeft hij tot mij gezegd. Dat wisten ze 300 jaar geleden niet, dat het precies zo vertaald moest worden. Ze hebben dus letterlijk woord voor woord vertaald. Maar de zin moet dus zijn, ook bovendien, omdat hij tot mij gezegd heeft, of bovendien heeft hij tot mij gezegd, gij zult u houden bij de jongens, dus bij de dienstknechten die ik heb, totdat zij de ganse oogst die ik heb zullen hebben voleindigd. Zolang er geoogst wordt, zou Rut dus kunnen delen in de zegeningen van de oogst. Ze heeft eerst verteld waar ze geweest is. En nu vertelt ze dat ze er weer terecht kan. Dat ze weer naar terug gaat. Dat het niet alleen was voor die ene dag. Maar dat het een blijvende situatie is. Zolang er geoogst wordt. En dus zolang de aarde vrucht oplevert. Want dat is de gedachte dus. Zolang er nog wat op het land staat. Want de oogst houdt niet op als een bepaalde datum voorbij is. Maar gewoon als er niks meer op staat. Hè? Dus zolang de aarde wat oplevert, ja, dat moet je even duidelijk stellen. Zolang de aarde wat oplevert, kon ze daar de vruchten van plukken en deelde zij in de oogst daarvan. Dus een heel eenvoudige gedachte. De aarde is des Heren en haar volheid, zegt de schrift. Dat wil zeggen, al wat de aarde oplevert is van de Heer. Toch? Ja. En toch leven wij ook van wat de aarde oplevert. Wij leven van dat wat er overblijft, zal ik maar zeggen. Zie? We plukken de vruchten daarvan. En zo is het hier bij Rut. Nou, en dan staat er in vers 22. En Naomi zeide tot haar schoondochter Rut: het is goed, mijn dochter, dat gij met zijn maagden uitgaat, opdat zij u niet tegenvallen in een ander veld, opdat ze u niet lastig vallen of tegenstaan, of hoe je dat maar zegt, in een ander veld. Dat wil zeggen, Naomi zegt tot Rut: is maar goed dat je daar terecht kunt, want daar ben je veilig ook. Daar wordt voor je gezorgd, en je wordt daar beschermd door Boas en zijn personeel. Daar hoort thuis, daar moet je wezen. En daar heb je het makkelijk bij, inderdaad. Dat is de makkelijkste weg. Alzo hield zij zich bij de maagden van Boas om op te lezen, totdat de gerstenoogst en tarweoogst voleindigd waren en zij bleef bij haar schoonmoeder. Eerst de eerste helft van het vers, namelijk, zij hield zich bij de maagden van Boas om op te lezen, totdat de gerst en tarweoogst voleindigd waren. Hoe lang was dat? Hè? Dat is 50 dagen, 7 weken. Hè? Totdat de 7 vervuld is. 7 weken, dat hebben we al een keer besproken, geloof ik, hè? Bij de inleiding meteen al. De oost ligt tussen het Pasen en Pinksteren, om het wat grof te zeggen, want dat is het dan ongeveer, hè? Tussen Pascha en het feest van Pascha, dan wel ongezuurde broden. Eigenlijk vanaf het offer van de eerstelingen garf tot op de offer van de eerstelingen broden. En dat is van zondag tot zondag. Inclusief gerekend is dat dus 50 dagen. Dat ligt voorbij de 7. Heb ik u al eens verteld wat er voorbij de 7 ligt? Voorbij de 7 ligt de 8. En voorbij de vervulling van de 7 ligt de 50. Want 7 plus 1 is 8. En 7 maal 7 plus 1 is 50. Vandaar dat 8 zowel als 50 liggen voor beide 7 en daarom hebben ze beide een gelijksoortige betekenis. Beide spreken namelijk over de nieuwe schepping. 7 is het getal van deze wereld, met zijn 7000 jaar, zijn 7 dagen van de week, zijn 7 bedelingen. Spreekt over het verlossingswerk van God. Wij zeggen 7 is het getal van de volheid van God. En dat is het net. Het is de volheid van Gods werken. Maar Gods werk is gewoon het verlossingswerk. Zie? En als dat voorbij is, wel, dan hebben we een nieuwe schepping. En dan komen we terecht in de 8. Vandaar het 8e dag is van de opstanding. Dat is een nieuwe schepping immers. De Heer Jezus stond op het 8e dag. Uiteraard dus ook weer een zondag. De eerste dag der week. De eerste van de nieuwe reeks. En hetzelfde geldt voor het getal 50. Want de zondag van Pinksteren, het woord zegt het al, Pinksteren. De zondag van Pinksteren is inderdaad de 50ste dag. Na de 7 weken die geteld worden vanaf Pascha ongeveer dan. Maar in ons geval, zoals wij rekenen vandaag aan de dag binnen het christendom, het is de 50ste dag na paasdag. Hè? De eerste pinksterdag is de 50ste dag na de eerste paasdag. Het is niet helemaal bijbels zo. Dus er zitten wat haken en ogen aan. Maar zo ligt het bij ons wel. Dat klopt in principe ook wel. Alleen moeten die 50 dagen niet gerekend worden vanaf de eerste paasdag, maar vanaf die ene dag in de week van Pasen, waarin de eerstelingengarf op de eerste dag der week geofferd worden in de tempel aan de Heer. Wij hebben de berekening wat vereenvoudigd, maar het resultaat is inderdaad goed. 50 dagen. En dan was het wekenfeest of het Pinksteren. Vandaar dat bij die gelegenheid dit boek Rut ook gelezen wordt. Maar dat heb ik eerder alles naar voren gebracht. Wel, 50 kennen we in de Bijbel inderdaad als de vervulling van de 7. 50 vinden we dus terug bij het Pinksterfeest. 50, dat was dus ook in Handelingen 2. En het was dan weer 50 dagen dus na de opstanding van Christus. Daar heb je het ook. 50 dagen na de opstanding. Je hebt ook 50 dagen na de uittocht uit Egypte. Dat de Heer verschijnt op de Sinaï. Dat de wet gegeven wordt. De Heer spreekt dan. Dus ook een 50. En dan hebben we natuurlijk nog weer Leviticus, of Deuteronomium 25. Ja, Deuteronomium 25. Over het jubeljaar, want dat is inderdaad het 50ste jaar. Als de 7x7 jaar voorbij zijn, 7 sabbatten voorbij zijn, dan komt het 50ste jaar. In het 50ste jaar wordt alles gelost. Is alles vrij. Zomaar. Want 50 is net als de 8 voorbij de 7 en spreekt dus over een nieuwe schepping. Vandaar dat het getal 58 of 580 of zelfs 5800 die betekenis met zich meedragen. Dus een nieuwe schepping. Denk maar aan de naam van Noach, heeft een getalswaarde van 58. En Noach kwam in een nieuwe wereld. Via het schip dan, hè? Maar in ieder geval, hij kwam in een nieuwe wereld. Ja, Jozua is de zoon van Noen. Noen is de 50 alleen maar. Hè? Maar ik heb het nu even over 58. Ik heb nog een 58. Nou heb ik hem. Ja, de berg Nebo. Waar vanaf Mozes het beloofde land in de verte ziet liggen. Die berg Nebo heeft ook getalswaarde van 58. En dan heb je nog een mooie rekensom. Als Jacob en Esau zich uiteindelijk met elkaar verzoenen, geeft de een de ander een cadeau en dan ga je het netjes optellen, dan blijken dat 580 beesten te zijn. Ja, en u vindt het misschien gek, maar ik heb echt met een rekenmachientje naast de Bijbel gezeten en alles optellen. Hè? Zoveel ezels, zoveel geiten, zoveel weet je veel wat. En dan denk je, wat is daar toch mee? En dan weet je niks beters te doen dan het maar gewoon op te tellen. Nou, dan tel je dat op en dan kom je aan 580. Eigenaardig, hè? Dat is het. Verzoening, want bij verzoening komt eenheid tot stand. En als eenheid is, dan hebben we een nieuwe schepping. Het kenmerk van deze wereld is immers dat die verdeeld is. Maar als de verzoening tot stand komt, dan is het eenheid en dan heb je ook 580. Nou goed, dan laat ik het maar even bij. Dus de dagen van de gersten en tarwe zijn 7x7 dagen. Waar is dat dan een beeld van? Wel, als ik het heel ruim neem, dan zeg ik, dan is het een beeld van de tegenwoordige wereld. de wereld van de zevende dag of van de zeven dagen of van de 7000 jaar of van de 7 bedelingen. Kortom, de tijd vanaf de eerste dag uit Genesis 1 tot aan de laatste dag, de jongste dag uit Openbaring, wat is het, 20 of zo. Hè? Die wereld van de geschiedenis van deze mensen op deze aarde, wel, die staat in het teken van de zeven. Interessant, hè? Ja, deze wereld is namelijk de wereld van de Sabbat. Wat een gelovige dan ook moet leren, is eigenaardig, dat weten ze niet hoor, meestal. Maar wat een gelovige moet leren, is dat hij moet rusten. Het is de wereld van de zeven. Want er is altijd rust geweest, staat er, voor het volk van God. Dat zal ook in de toekomst zijn. Wat een gelovige heeft moeten leren in het verleden, wat hij vandaag moet leren en in de toekomst, is dat hij niet moet werken, maar moet geloven. Niet werken, dat is actief zijn om wat te verdienen. Niet actief zijn hoor, want dat mag iedereen, dat zijn wij ook. Vooral op de eerste dag der week, zou ik willen zeggen. Hè? Zijn we bezig, maar niet om wat te verdienen. Werken is werk om loon in de Bijbel. Dat staat er ook uitdrukkelijk, lees u het maar eens na in Romeinen 11, de eerste verse. Als iets uit genade vangen, dan is het niet op werken, want anders is het werk geen werk meer, staat er. Dus werken is werken om loon. Zie? Dus als we werken moeten om iets uit genade te ontvangen, dan blijkt werk geen werk meer te zijn. Dat is de gedachte. Het is misschien wat moeilijk te volgen, hè? Maar zo is het nou eenmaal. Werk is werken om loon. Als er staat dat God gerust heeft van zijn werk, wat hij gedaan heeft, en als er staat dat men op de Sabbat zou rusten van het werk, betekent niet dat men niks mag doen, maar dat betekent dat men niks mag doen om wat te verdienen. Dat is het. Want ledigheid, staat dat in de Bijbel of niet? Hè? Het had er kunnen staan hoor. Ja, nou ja, goed. Nou wordt het gevaarlijk hoor. Gewoon dat we nu apocrief. Maar ik weet het niet. Hè? Maar kijk, de Heer deed ook wat op de Sabbat, maar niet voor geld. Hij werkte wel in de zin van hij deed iets. Het werd hem hoogst kwalijk genomen, maar de wet verbiedt dat niet. Je mag best wat doen. Wij zijn de rust ingegaan, zegt Hebreeën 4. Natuurlijk zijn wij de rust ingegaan. Maar het neemt niet weg dat God ons geschapen heeft in Christus Jezus tot goede werken, welke hij voorbereid heeft, opdat wij in dezelfde zouden wandelen. En er staat in Titus dat God zich een gemeente, of dat Christus zich een gemeente reinigt en heiligt, ijverig in goede werken. En toch staat er dat we de rust zijn ingegaan. Hoe komt dat? Wel, omdat die goede werken geen werken zijn om wat te verdienen, zeker niet om de zaligheid te verdienen. Dat is het grote verschil. Dus dan heb je weer gehoord dat hij wel mag werken, maar niet voor geld. Hè? Nou ja, goed. Maar de zeven, en dus de 7 × 7 is de aanduiding van deze wereld. Zal ik eens een andere wat vragen? Hoe vaak moeten we elkaar de zonde vergeven? Ja, nou, dat betekent in de praktijk dus gewoon zolang ze gezondigd wordt. Zolang deze wereld van de 7 voortduurt, wordt er gezondigd en zolang vergeven wij. Dat is het. Maar als de 7 voorbij is, dan is de zonde weggedaan. Dan zitten we in de 8 en dan houdt het op. En dan hoeft er niet meer vergeven te worden. Vandaar. Hè? Nou, dus tarwe, of gerstoost en tarweoost is de aanduiding van eigenlijk de hele tegenwoordige wereld. Een wereld die door God tot stand gebracht is, maar waarmee hij nog niet klaar is. Een wereld die er is om wat voor te brengen. Ik moet denken aan de formulering in Matthäus 13, in verband met die gelijkenissen, waar staat: de akker is de wereld en de oogst is de volleinding der eeuw, enzovoorts. En dan gaat het dus om dat de wereld wat voortbrengt ten behoeve van de Heer des Oosters. Dat is ook een term die daar zo gebruikt wordt. Hè? Nou, dat is met deze wereld zo. Je moet wat opbrengen. En zolang die bestaat, wordt er geoogst, wordt er ingezameld. Dat is zo. Dat gaat constant door. En zolang blijft Rut bij Boas. In afwachting namelijk tot het moment waarop deze wereld niks meer opbrengt en ook niks meer hoeft op te brengen en dat een nieuwe schepping verschijnt. Dat is de gedachtegang. En nou neem ik het breedste voorbeeld, maar ik kan het ook smaller toepassen natuurlijk. in verband met de geschiedenis van Israël en in verband met de gelovigen. Zolang die oude mens wat oplevert, zolang het nog gaat om die oude dingen, leeft men vanuit die zegeningen ook van die oude dingen. Maar dat is altijd vooruitgrijpend op de verlossing die later tot stand zou komen. Nou, dat is het dan. Alzo hield zij zich bij de maagden van Boas om op te lezen totdat de gerstenoogst en tarweoogst vereindigd waren. Gerst, heb ik al gezegd, heeft te maken met koningschap. Tarwe, heb ik ook ooit eens verteld, heeft te maken gewoon met de individuele mens. Die beide dingen horen bij elkaar. Want het is duidelijk dat de mens geschapen is om te heersen. Ja, niet in deze wereld, maar wel in de toekomende. En vandaar dat tarwe en gerst in de Bijbel bijna altijd in één adem genoemd worden. Wel, niet altijd, maar meestal wel. Dus neem gewoon een concordantie, zoek je gerst op, dan kom je de tarwe ook vanzelf tegen. Tarwe en gerst, hoort bij elkaar. Een enkele uitzondering daar gelaten. Want tarwe en gerst, tarwe is namelijk de natuurlijke mens en gerst is ook de natuurlijke mens, maar dan in zijn functie als heerser met God. Hoe zei ik dat dan weer? Hè? Heerser met God, zei ik. Als je dat naar het Hebreeuws vertaalt, krijg je Israël. Heerser met God. Ieder die heerst met God hoort tot Israël. Israël is de aanduiding van het volk van God. Ieder die daartoe behoort is geroepen om met God te heersen. Dat is gerst. Vandaar dat als er hongersnood was in Israël, is het altijd tarwe en gerst was er niet meer. Dat is de Joël maar eens, hè. Ja, er was hongersnood, tarwe en gerst was er niet meer. En af en toe wordt door de profeten tarwe en gerst vervloekt. Het zal er namelijk niet meer zijn. En dat betekent dat er geen geloof meer is in Israël. Geen mensen meer tot geloof komen. En dus eigenlijk is er dan helemaal geen Israël meer. En dat is vanzelfsprekend, want als Israël geen tarwe en gerst meer heeft, dan houdt Israël vanzelf op. Ja, dan sterft het van de honger. Dat bedoel ik dus inderdaad, ja. He? Nou. Dus tarwe en gerstenoogst, uitbeelding van deze tegenwoordige wereld die wat op moet brengen. Zolang is ze bij Boas om daar op te lezen. En er staat er, en zij bleef bij haar schoonmoeder. Dat vind ik aardig dat het zo staat. En zij bleef bij haar schoonmoeder. Want iedereen weet dat het betekent, daarna ging zij weer terug naar haar schoonmoeder. Dus en, het woordje en betekent daarna. En dat is in zeer veel gevallen in de Bijbel de betekenis. Daarna. Als namelijk een verhaal verteld wordt op de wijze waarop wij het niet mochten vroeger op school. Namelijk met en. En hij deed dit en zij zei zo en weet je wel, en toen. Dat betekent en altijd maar weer daarna. Dat is in de Bijbel ook zo. En ik vind het leuk dat het hier zo duidelijk is. Want voor de aardigheid ga ik dan even naar Genesis 1 vers 2. En de aarde, ja, was of werd, maakt me niks uit vandaag. Daar ga ik niet over ruzie maken. Dat maakt ook niks uit hoor, eerlijk gezegd. En de aarde was woestheid en ledigheid en duisternis. Maar en betekent gewoon daarna. Want het is een opsomming. In de beginnen. Want daar begint het mee. Schiep God hemel en de aarde. Daarna was de aarde woest en ledig. Wel, daarvoor niet, daarna wel. Dus het is zo geworden. Dus of er nou staat was of werd, maakt al heel niks uit. He? Nee, dat is nou eenmaal zo. Wij zijn wat ongelukkig met het Nederlands dat wij daar twee verschillende woorden voor hebben. Worden en zijn. Maar de meeste talen hebben gelukkig die twee verschillende woorden niet. Want als iets is, is het zo geworden. En daarom laten wij worden in het Nederlands zo dikwijls weg waar de Duitsers het nog wel gebruiken. Want je kunt net zo goed weglaten, het maakt niks uit. Alles wat is, is geworden. Als de aarde daarna woestheid en ledigheid en duisternis was, dan is het daarna zo geworden. En dat is de betekenis van en dat weet iedereen. Want als u doorleest in Genesis 1, zult u zien dat al die versen beginnen met en. Of een keer met nu. Maar er staat er in de grondtekst ook gewoon en. Maar de vertalers worden dat een beetje zat. En die vertalen dan een heel enkele keer met toen of met nu. De aarde nu, maar er staat gewoon en. Of ze vertalen met maar, dat kan ook heel goed. Maar Het is maar ter afwisseling. Maar dat betekent daarna, daarna, daarna. Zo is het hier ook. Daarna bleef zij bij haar schoonmoeder en blijven in de Bijbel, in het oude Nederlands ook van 300 jaar geleden, heeft de betekenis van wonen. En als wij dat bedoelen, dan zeggen we verblijven. Maar dat is hetzelfde, blijven. Ik vind het beste komt dat tot uitdrukking in het Johannes, in de Johannesbrieven, met name 1 Johannes, daar staat het woord blijven nogal eens een keer. Ja, de liefde, je hebt de liefde in u blijvende. Dat betekent gewoon wonende. Het verblijft daar, maar in de zin van wonen voor altijd, dat is blijven. Een definitieve vestiging. In tegenstelling tot het woord tabernakelen. Dat vertalen ze met wonen. Hè? Het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. Maar de staat heeft onder ons in tenten gewoond. Getent. Dat kennen wij niet in het Nederlands. Sommigen vertalen het heeft onder ons getabernakeld. Wat dat voor een soort vertaling is, weet ik niet. Maar want dan moet je weer uitleggen dat een tabernakel gewoon een tent is. Hè? Maar inderdaad, dat is het. En het dat wil zeggen, hij heeft onder ons gewoond, maar niet blijvend. Het was een tijdelijke aangelegenheid. Vandaar dat het Johannes Evangelie, waar dit staat, Johannes 1, in de eerste plaats spreekt over het woord is vlees geworden. Het kwam naar beneden, maar vervolgens, we hebben dat ook vanavond gezien, in hoofdstuk 14 en wat er verder volgt, zien we dat het woord weer opvaart naar de hemel. Want het was tabernakelen. Het was een tijdelijke aangelegenheid. En zelfs is het zo dat als in Openbaring gesproken wordt over de Heer, dan staat er ook dat hij onder ons tabernakelt. Zelfs in de 1000 jaren is dat nog zo, want zelfs dan is het nog niet blijvend. Maar als het blijvend wonen bedoeld is, dan krijg je dit woord blijven, zoals het ook vertaald is in het Johannes Evangelie. Christus blijft in ons. De liefde Gods blijft in ons. Dat betekent woont in ons, maar voor altijd. En zo is het hier, wat moet je toch lezen, zegt de staat. En zij was dat totdat de gerst en tarwe oogst voleindigd waren. Ik heb net gezegd, totdat de aarde niks meer oplevert. Kortom, tot aan het, zolang deze wereld is, is er sprake van oogst. En is er sprake van dat de gelovige deelt in de vrucht van het land, van de aarde. Wel, wat de aarde voortbrengt is des Heren. Maar wij die op deze aarde wonen, leven van wat des Heren is. Zolang deze aarde is. Maar als die oogst voorbij is en de aarde dus niks meer oplevert, dan zijn we aan de jongste dag. En wat gebeurt er dan? Dan is er iets wat blijvend is. Je staat hier en zij bleef bij haar schoonmoeder. Want ik heb al eerder gezegd, Rut is de uitbeelding van de gelovigen door de tijden heen. De verschillende generaties die er zo al geweest zijn. En Naomi is de uitbeelding van Israël als begrip, als natie, als volk. Betrekkelijk tijdloos. En zo is het ook, want als die geschiedenis van deze wereld voorbij is, dan is dat onderscheid tussen Naomi en Rutter helemaal niet meer. Want dan is er sprake van eenheid. Dan is het tijdloze, dan Israël is Israël. Ongeacht de diverse generaties, er heeft niks meer met geschiedenis te maken. Want er valt niks meer, er is geen geschiedenis. Er gebeuren wel dingen, daar gaat het niet om. Maar daar is de geschiedenis in de zin van Gods verlossingswerk voleindigd. Er is een blijvende situatie gekomen. Net zo goed als Jacob en Esau tot elkaar komen. De vergelijking is niet helemaal terecht. Maar de vergelijking kan wel. Als Jacob en Esau tot elkaar komen, is dat ook de aanduiding van eeuwigheidspositie. En het resultaat is dan ook dat je daarna nooit meer wat hoort van Esau. Ze komen bij elkaar en dat is definitief. Esau gaat op in Jacob, zal ik maar zeggen. En dan is het over. Er is een blijvende situatie tot stand gebracht. En zo is het ook hier. En pas daarna, in hoofdstuk 3 namelijk, gaat het verhaal verder. Want Rut is teruggekeerd tot een schoonmoeder. Het verhaal is daarmee af. Dit is een geschiedenis die vooruitgreep op wat later zou komen. En daar gaat het nu om. Want Naomi komt terug op haar woorden die ze eerder gezegd heeft. In de tijd toen ze uit Moab vertrokken, Naomi, haar schoonmoeder, zeide tot haar, mijn dochter, mijn erfgename betekent dat, hè? Want mijn zoon betekent mijn erfgename en mijn dochter is dus ook mijn erfgename. Hè? Zou ik u geen rust zoeken, dat het u wel ga? Nou, en dat is precies wat stond in hoofdstuk 1, vers 9. De Heere geven u dat gij rusten vindt.